Goeiemôre en ek wil almal hartlik verwelkom in die erediens vanoggend. Vooral ons gaste, ek sien daar's baie gaste in ons midde, welkom. Voor ons begin is daar die gebruikelike afkondiging oor die kollekte. Kollekte is bestem vir die kerk, die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En dan is bewys van lidmaatskap aangevra deur suster Hermien Beyker na die protestantse kerk, die PKN, Gereformeerde Bond, in Krimpen aan de IJssel. Ons mag nou ons aandacht op die Heere recht, laat ons daarvoor gaan staan uit eerbied vir hom. En ons belei, ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons zingen een blije lied, Psalm 100. God heeft ons bij elkaar gebracht om zijn volk te wees. En dit brengt ons groot vreugde. Omdat ons Gods volk mag wees, wil ons graag omdien, sy wil uitvoer en wil ons ook graag daarin groei om sy wil lief te heen. Laat ons daarom luister naar sy wil, wat hy heel duidelijk uitgedrukt het in die 10 gebooien. En daarbij die Berg Sinaï het God die volgende woorden gespreek. Ek is Yahweh. En die betekenis van Yahweh is ek is wie ek is. God is betrouwbaar, God is eeuwig, God voert sy beloftes uit. Ek is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid. Jy mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Jahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van Jahweh jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het Jahweh die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hy gerus. Daarom het Jahweh die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat Jahweh jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons luister ook na die genadeverkondiging wat ons vindt in onder andere Hebreërs 9, vers 11 en 12. Christus echter het gekom als hoëpriester van die goede dingen wat nou verwezenlijk is. En hij het door een uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg, wat niet door mensenhanden gemaakt is niet, dit wil zeggen wat niet van hier die schepping is niet. Hij het ook niet met die bloed van bokrammen en bulkalvers niet, maar eens voor altijd met zijn eigen bloed die heiligdom binnengegaan en een eeuwige verlossing bewerkstellig. En dus ook om ons telkens weer naar God mag teruggaan en vergeving mag vragen. Kom ons zing samen. Psalm 130 vers 1 en 2. Ons roept tot God vanuit die diepte van ons zondes, met die zekerheid van vergeving voor elke gelovige. Vader staan bid. Vader in de hemel, ons dank u dat ons bij elkaar mag wees. En dat ons niet net in uw huis is, niet, maar dat ons samen uw huis is. Dat u in ons midden wil wonen. Door uw Heilige Geest en door uw Zoon Jezus Christus, wat ons middelaar is. Heer, ons dank u dat het altijd weer vreugde geeft om aan Christus te denken, om zijn naam te prijzen, om ons aan hem te onderwerpen, om ons door hem te laten vergaderen. En ons dank u, Heer, dat u ons levens gered heeft en prachtig maakt. Ons dank u dat ons met blijdschap kan zingen, dat omdat u genadig is en trouwe liefde heeft, en omdat uw goedheid nimmer meer eindigt. Dus is een pad wat ons volgt, en ons stapt daarop, en het houdt nooit op niet. Daar is niet een eindpunt en daar die pad niet. Want uw genade is oneindig. En Heer, ons besef, wanneer ons naar uw wet luistert, dat ons dit bitter nodig heeft. Omdat ons zondes ons heel tijd in die diepte ingooien. En vanuit die diepte van ons zondes roep ons tot u. Heere, red ons, want ons valt heel tijd terug. Het is zo moeilijk om ons te ontworstelen aan die kracht van die wereld, aan die verleidings wat ook uit ons eigen hart opkomt. En ons wordt zo gauw van u af weggetrekt door ons eigen wil, die dingen wat ons wil bereiken, ons eigen dromen. Heere, onze roep vanuit die diepte van ons zondes naar u toe. En ons bid dat u weer eens ons zondes wil vergeven. En ons dank u dat ons dit mag doen met die zekerheid, dat u altijd vergeving zal geven voor enig iemand wat in die naam van Christus naar u toe komt, met de schuldbelijdenis in hun harten en op hun lippen. Ons wil ook bid, Heere, dat u ons zal helpen om dit in ons eigen levens steeds weer te doen, dat ons niet moeg wordt om dit te doen, niet. Dat ons ook niet zal denken dat u niet omgeeft voor die klein zondekies, niet. Maar dat ons eerlijk en oprecht ons zondes voor u beleid, zodat ons steeds weer vrij kan worden van die macht van die zonde. Ons dank u, Heer, dat u ons levens opgericht hebt en dat ons samen met Christus opgestaan heeft tot een nieuwe leven. En dat dit ons leven en ons horizon, ons plannen, ons verlangens, ons vreugde bepaalt. Help ons, Heer, om vanuit daar die vreugde te leven. En om rechtig vrij te leven als kinders van u. Ons laat ons zo gauw weer lasten opleggen, verwachtings van mensen en tradities. Of ons laat ons toch weer door die zonde terugtrekken, dat ons weer moedeloos raakt. Help ons om ons volle vertrouwen in de kracht van uw Heilige Geest te plaatsen. En om te leven voor u. Heer, ons dank u dat ons samen eredienst mag houden. Ons wil vragen dat u in ons midden zal wees, in ons harten zal werken. Dat u die vreugde van Christus in ons harten zal uitgieten. En dat u die Geest van Christus ook in ons harten zal uitgieten en ons daarmee zal vervullen, zodat ons met oprechte harten uw lof kan zingen. En, zodat ons met begeerige harten en open oren naar u zal luisteren. Help ons, Heere, en wil u ons vervul en blij maken met die evangelie van ons Heer Jezus Christus. Ons bid het en ons dank u in die naam van Jezus, ons Heer. Amen. Ik wil graag samen met jullie Psalm 130 lezen. En dis ook die tekst vir die preek. Een bedevaartslied. Uit die dieptes roep ik u aan, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren luisteren naar die stem van mijn smeekingen. Als u, Heere, die ongerechtigheid in gedachten is, hou, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, dat u gevrees mag worden. Ik wacht op die Heere, mijn ziel wacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op die Heere, meer als wachters op die moren. Wachters op die moren. Wacht op die Heere, o Israël, want bij die Heere is die goede tierenheid, trouwe liefde. En bij hom is daar veel verlossing. En hij zelf zal Israël verlos van al zijn ongerechtigheden. Kom ons zing nou van die angst wat weggenomen wordt en die blijdschap wat God geeft door die vergeving. God los jou niet in donker doodsvalleien niet. Psalm 16, vers 1, 4 en 5. Vergewing leer ons die vrees van die Here. Dis die tema vir die preek oor Psalm 130. En ons gaan na die preek daarvan sing met die woorde van Psalm 34 vers 6 en vers 8. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek julle leer. Broers en susters in ons Heer Jesus Christus, die eerste deel van die preek, gevaar, help. Hier klink hulpgeroep. Here, ek roep tot u uit die diepste ellende. Het jy al situaties meegemaak waarin jy raad op was? Ek vermoed ons denk heel eerste aan ziekte. Jy krijg een diagnose van die dokter. Jy wou graag weet wat die oorzaak van al jou klachten was, maar als hy sê, dit is kanker, dan is dit natuurlijk nie iets wat jy wou gehoor het nie. Zo'n diagnose gooi jou hele leven omver, vooral als dit fase 3 of 4 is en reeds verspreid het. En in zulke situaties roep je uit die diepte tot God. Of als jy jou man of vrouw of kind verloor en jy staan bij die graf, en als je achterkomt, het is een lang proces om dit te verwerken en te aanvaarden en toch met jouw leven aan te gaan. Je kan jouw werk verloren, of je verhouding, of jouw bezigheid. Jouw leven staat op zijn kop. En je wonder, hoe ga ik dit hanteren? Hoe kan ik aangaan? Het is alles moeilijke situaties, die dieptes van verdriet, pijn, onzekerheid, verlies. En in al die situaties mag je tot God roep. Doe dit en verwacht jouw troost en kracht van hem. Psalm 130 wijst ons op iets wat nog dieper gaat zelfs. Die opschrift zei een pelgrimslied. Hier die Hama Alot liederen. Het Israël gezing terwijl ze opgetrekken, Jeruzalem toe, uit die hele land. Hulle het zo na bij die stad gekomen, opgeklim naar die tempelberg. Hulle was op pad om God in die tempel te ontmoeten. Je kan denken dat hulle opgewonden en blij was. Want 3 keer per jaar was daar een groot feest in Jeruzalem. En alle pelgrims het hier die lied gezongen. Niet dat die mensen wat door trauma of verdriet in hulle leven gegaan het nie. Allemaal. En daarom is hierdie lied ook voor ons allemaal. Psalm 130 beschrijft hoe gelovigen voor God verschijnen en hoe ons houding dan behoort te wees. Wat de dieptes bedoelt die dichter? Eerst lees jij vers 1 en 2. Uit die dieptes roep ik u aan, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren luisteren naar die stem van mijn smeekingen. En vers 3 geef dan die reden. Als u, Heere, die ongerechtigheden in gedachten zou, Heere, wie zal bestaan? Die dieptes is dus die zonde van die volk. Elk in afzonderlijk en allemaal samen. Als elke zondaar op aarde toch kon besef dat die diepte van zij of haar ellende zo erg is, zoals een watervloed wat oor jou spoel. En als gelovigen dit toch in gedachten zou houden. Die zonde is niet iets om mee te spelen. Nie. Dit is een macht om rekening mee te houden en bang voor te wees. Dit is dus een stormvloed wat de hele tijd oor jou spoel om je onder te trekken. Zodat je onder die golven verdwijnt en niet meer kan asemhalen. Nie. Jij en ik kan niet één moment staande blij zonder Jezus' redding en die bijstand van die Heilige Geest niet. Om een klaagzang over ons zondes te zingen, behoort dus deel te wees van ons liederen en ons geloofsbeleving. Mijn grootste probleem is dus niet die dingen wat mij in mijn leven oorkomt niet. Negatieve ervarings, ziektes en zelfs niet die doet niet. Hoe snaaks het ook mag klinken. Mijn grootste probleem is mijn hart, wat de hele tijd van God af weg hard loopt. Ik zondig tegen God en mijn zonde schep afstand tussen God, die bron van die leven, en mijzelf. Mijn zonde krenk God, het belerig om. Telkens wanneer ik op mijn eigen leef, hardloop ik voorbij die kruis van Jezus en ontken ik die kracht van zijn opstanding, waarmee hij mij wil helpen. En daarom mag ons schuldbelijdenis in die kerk niet een formule worden wat ons maar net zien. Ons mag niet instemmend ons koppen bewegen, ja, ja, dat is nou waar, ja. En ons zonde van kennisgeving aannemen. God wil dat ons oprecht roep uit die dieptes, samen als gemeente en in ons privaatlevens. Maar die zonde is niet die enigste ding van Psalm 130 niet. Daar is goede nieuws. Tweede deel, vergeving. Als u, o Heere, die ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, dat u gevreesd mag worden. Hier die twee woorden, als u die ongerechtigheden in gedachtenis houdt en maar. Hier die twee woorden veranderen alles. Jij is uit die maalstroom wat je ondergekregen hebt, gered. Je hebt amper verdrink, maar nu kan je ademhalen. Want iemand heeft jou op die oever getrekt. Jij beseft, jij is veilig, je ziet die zon. Je komt tot jezelf en je beseft, ik leef weer. Je hoort die vogel zingen, jij is vol verwondering en je maakt een vreugdedans. Dit is die vrolijke atmosfeer van die tweede deel van die psalm. En dit is die vreugde wat die evangelie, die goede nieuws, voor ons allemaal geeft. Baie mensen wil niet die boodschap van schuld en zonde horen. Ze denken, dat is niks verkeerd met mij niet. Maar dan missen ze uit op die bevrijding en die vreugde wat Jezus geeft. Vreugde wat ons gaan overweldig wanneer die boeken een dag geopend wordt voor die laatste oordeel. En wat ons dadelijk al ervaart wanneer ons hoort, jouw zondes is vergeven vandaag. Hierdie twee onderdelen van die psalm is een eenheid. Die diepte van onze ellende en die vreugde door die vergeving. Als je die nieuws luistert of kijkt, kom je achter dat ons wereld ander prioriteit heeft. Een brand in die middenstad wijst die middenstadse sociale problemen uit. Die stadsraad moet het maar oplossen. Er is meer behuizing nodig. Rails, wetten moet toegepast worden. En die macht van georganiseerde misdaad moet bekamp word. Maar niemand praat oor skuld teenoor God nie, terwyl die sondes van die mense die wortel van die probleem is. Jy sien ook dikwels dat die probleme wat in die nuus aangewys word, na ruk weer uit beeld verdwyn, omdat ander nuus, ander probleme opduik en ons aandag vra. En wie kan die geweld van ISIS in Nigeria of ander lande oplos? Of die invloed van dwelms of gangs op de jeugd, illegale mijnbouw, spanning tussen India en Pakistan, of die gebrek aan kundige en doeltreffende bestuur in Zuid-Afrika en bij andere landen. En hoe meer je die slechte nieuws hoort, als dat weer een oorlog is wat begint in Israël, Gaza, weer duizenden mensen wat dood is, hoe meer ons besef dat ons geen permanente oplossing zit niet. En dikwijls is zelfs tijdelijke oplossings en vrede maar moeilijk verkrijgbaar. Hoe zou ons wereld lijken? Wat zou met daar die problemen gebeuren als al die mensen met God verzoend zou worden? Als ze hun diepste probleem zou erkennen en vanuit die dieptes naar God zou roepen en vergeving zou ontvangen? Dan zou oorlogen ophouden, moorden, alle vormen van misdaad en misbruik, dan zou die vrede van die koninkrijk van God er allemaal ontvangen worden. Nou, ons weet uit die Bijbel dat het niet gaan gebeuren dat allemaal met God verzoend zal worden. Die wereldse bevolking is in die macht van die boze en volhard in hun verwerping van God. Mensen zijn trots om hun schuld in hun God te erkennen, verhinderen hulle om Godse vergeving te ontvangen. En ook is daar bitter min besef dat God een heilige God is. Een heilige God is. Dat ons met ons zonde om krenk en aanstoot geeft. Nou, hierdie twee dinge behoort altyd by mekaar. Erkenning van die diepte van ons skuld, ons ellende en die vreugde oor die vergewing. En dis ook nie twee fases wat jy die een na die ander deurloop nie. Asof jy, as jy die eerste een gehad het, dat dit nooit meer terugkom nie. Want onthou, hierdie Israeliete is op pad naar Jerusalem vir die groot feeste, om te vier dat God genadig is en hulle lewens bevry het. Hulle sing vanuit die diepte van hulle ellende. En dit is dus nie een levensfase wat jy op een stadium achter jou los, omdat jy dit nou ontgroei het nie. Die strijd en die sonde gaan aan tot die moment van jou dood. In die tempel het die diepte van die sondeskuld voortdurend sigbaar geword. Misschien moet ons onszelf net terugverplaas naar die tijd van die Oud Testament, dat mensen naar een tabernakel en een tempel gegaan het. En wat er daar gebeurt? Elke dag is daar offers gebracht. Nou, dat is niet iets waarmee ons vertrouwd is nu. Maar als jij een zonde gedoen hebt en je wou weer met God verzoend worden, moest jij een dier brengen. En die priester had het op die altaar gelegd, keeldier gesnij. En die dier het in vlammen opgegaan, is volledig verbrand. En in die menselijke beleving was het ongetwijfeld een eindeloze stroom van bloed. En ik denk ook die geur van verbrande vlees moest een mens amper naar laten voelen. Dus door die offerdienst is elke gelovige herinner aan die ernst van hulle zondes. Als ik niet vergeving kan ontvangen, tenzij iets in mijn plek doodgemaakt wordt, nie, nou dan is mijn zonde toch wel ernstig. En dit was deel van hulle geloofsbeleving. Maar die gelovigen zijn met vreugde naar Jeruzalem toegegaan, omdat hulle God gekend het als een genadige God, wat rijk is aan ontferming en graag vergeef. En daarom, die vierde vers, maar bij u is vergeving dat u gevrees mag worden. Nou, broers en zusters, voor ons heeft die vreugde net toegeneem. Want die finale offer voor ons zondes is gebring. Jezus, die zonderloze lam van God, het aan die kruis zijn leven voor ons gegeven. En in die Nieuwe Testament wordt ons op meerdere plekken daarop gewijs dat Jezus zijn volmaakte offer alle angst wegneemt en ons aanmoedigt om naar die troon van genade te gaan. Hebreeën 4 zegt dit zo duidelijk. Dat is die moeite waard om dit te memoriseren. Omdat onze hoogpriester het wat met ons zwakheden medelijden kan hebben, omdat hij in alle opzichten verzoek is net zoals ons, maar zonder zonde. Laat ons daarom met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkrijgen en genade vindt om op die rechte tijd gehelpt te worden. Ons zien dus niet meer hier in die kerk dieren in vlammen opgaan, wat ons heel duidelijk ons die ernst van ons zondes wijst nu. Maar ons wordt nou gewijs op Christus. En dat ons nou nader aan God gekomen is als ooit tevoren. Dit leidt tot een diepere beleving van ons schuld. Een meer sensitieve hart wat zonde raakt zien. En Gods toorn en verdriet door die zonde besef. Dan gaan ons eerder ons fouten erkennen. Ook tegenover elkaar. Vergeving vraag en ontvang. En dit brengt ons bij die verrassende vierde vers. Maar bij u is vergeving dat u gevrees mag worden. Die derde deel van uw preek, vrees en verlangen. Nou, als ik hier die vers lees, en ik kan denken dat ons allemaal dit op zo'n manier lees, dan denk je van, dit is vreemd. Bedoelt David nou dat ons bang is voor God, omdat hij zondes vergeeft? Bij u is vergeving dat u gevrees mag worden. Je zou namelijk die omgekeerde verwacht. Bij u is vergeving, zodat ons niet meer bang hoeft te wezen. Ons is niet meer bang voor die oordeel niet, want die zondes is vergeven. En dit is ook inderdaad wat je in die Bijbel aantreft. Gods vergeving neemt alle angst voor die oordeel in die hart van die gelovigen weg. Die vrees van God is iets anders. Dit is definitief niet dat jij in onzekerheid blijft over Gods houding tegenover oprechte gelovigen, zodat dat je kan denken dat hij een dag toch jouw zondes weer in jouw gezicht zal gooien en verwijten zal maken. Dit is niet die vrees van de Heer. Je hoeft niet daarvoor bang te wezen. Psalm 103 zegt duidelijk voor ons: zover als die oosten verwijderd is van die westen, zover verwijder hij ons oortredings van ons. Dus weg. En hij gaat het niet meer oprakel en voor jouw voeten werpen. Maar wat is die vrees van de Heer dan? Als dit niet angst is voor veroordeling. Uit andere Bijbelgedeeltes, want die vrees van de Heer komt nogal bij in die Bijbel voor. Je vindt het ook bijvoorbeeld in die Spreukenboek. Vrees van de Heer is die begin van die wijsheid. Uit andere Bijbelgedeeltes leer ons dat om God te vrees betekent, dat is een paar dingen eigenlijk, dat jij bewust is van zijn alles doordringende tegenwoordigheid. Dat je bewust daarvan is dat je elk moment absoluut van God afhankelijk is. Samen die beseft dat je volledig verantwoordelijk is om alles wat hij beveelt te doen. En dat je huiver om hem weer door jouw zondes te krenken. En die vaste voornemen heeft om God te gehoorzamen. Dus jij is bewust van Godse tegenwoordigheid. Jij beseft dat je absoluut van hem afhankelijk is. En dat je verantwoordelijk is om alles wat hij beveelt te doen. Jij huiver, en dus zeker waar die woord vrees ook in komt, jij huiver om weer God door je zondes te krenk. Ik wil dit niet doen. Nie. En je hebt een vaste voornemen om God te gehoorzamen. Je kan dit dus volgens zeggen: Gods vergeving laat jou besef wie God werkelijk is en wie jij is voor God. Je beseft je is volledig van hem afhankelijk. En je beseft, jij leeft nou onder die verplichting om jou hier te dienen. Je mag niet meer voor jezelf leven. Mensen wat vergeving ontvangt en die vrees van de Heer daaruit leert, beseft dat die zonde niet meer jouw vriend is, nie? En God niet meer jouw vijand. Nie? Je neemt die zonde ernstig, want je neemt Gods heiligheid ernstig. Die vrees van de Heer leidt dus tot onderwerping aan hem, tot gewillige gehoorzaamheid en tot het diep verlangen om hem te ontmoeten. En daarom sluit die psalm ook af met de diep verwachting. Ik wacht op de Heer, mijn ziel wacht, ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer, meer als wachters op die moren, wachters op die moren. Wacht op de Heer, o Israël, want bij de Heer is goede tierenheid. Dit betekent trouwe liefde. En bij hem is daar veel verlossing. En hij zelf zal Israël verlos van al zijn ongerechtigheden. Nou, dit is een prachtige afsluiting van die psalm. Gods bronnen van genade is onuitputtelijk. Dit is ons hoop. Als je weer in zonde gevallen hebt en jouw ellende besef, en als je die schadelijke gevolgen van die zonde achterkomt, gevolgen van jouw zondes ook, wacht dan tot God ingrijpt en jou bevrijdt. Dit is jouw hoop. Bij hem is daar veel verlossing. En daarom moet je niet in die zonde blijven leven, maar vanuit die diepte tot God roep. En vers 8 is een heel duidelijke belofte. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dit is een belofte wat Israël in die Oude Testament ontvangen heeft. En voor die geboorte van Jezus herhaalt die engel die belofte amper letterlijk voor Jozef. Hij zei: je vrouw, ondertrouwde vrouw Maria, zal een zoon baren en je moet hem Jezus noemen, want dit is hij wat zijn volk van hun zondes zal verlossen. Matthäus 1 vers 21. Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus al voor verscheiden mensen gezegd: jouw zondes is jou vergeven. Hij heeft die vergeving uitgedeeld. En hij heeft die belofte werkelijkheid gemaakt toen hij bij zijn sterven gezegd heeft: dit is volbrengd. Dus die wachttijd van Israël, vir die Messias, wat hierdie psalm so mooi uitdruk, is voorbij. Maar die Nieuwtestamentse kerk kan psalm 130 steeds sing, omdat een nieuwe wachttijd begin het. Nadat Jezus hemel toe gegaan het, wag ons weer, en nou wag ons vir sy terugkeer. Die voltooiing van die verlossing is nog uitstaande, die laatste fase het nou aangebreek. En intussen leef ons steeds in ons sondige vlees en moet ons weg. Wacht geduldig. Moet nie angstig of moedeloos raak, as Jezus nog nie teruggekom het nie, as die wereld nog meer die mekaar raak nie met oorloë, en as sy terugkomst nog uitstaande is nie. God kanselleer nie sy beloftes nie, hy vervul dit. As jy die gevolge van die sonde in die wereld ervaar, gryp hierdie hoop vas. Jezus sal volledige verlossing bring. Sy koninkryk gaan verseker kom. Sal ons als kerk met verlangen uitsien na sy wederkoms en nie aan die slaap raak nie? Oefen jou in die vrees van die Here. Leef uit die vergeving wat Jezus vir elke gelovige gee. Leef jou daarop toe om Gods wil te gehoorsaam en dit met jou hart lief te hê. As jy weer in sonde val, moenie jou daardoor gevangen laat hou nie, maar vlug weer na Christus toe. Hou vast aan hierdie belofte, die goeie nuus wat ons heeltyd hoop gee, gedurende die hele tydperk tot die wederkomst. By die Here is goede tierenheid, trouwe liefde, en by hom is daar veel verlossing. Amen. Laat ons God danken in ons gebed. Heere God, ons Vader in die hemel, ons dank u vir hierdie psalm, wat ons help om met u te wandel, om ons sondes te erken en vanuit die dieptes u aan te roep. Dank u dat u vir ons die sekerheid van die vergewing gee. En dat die leiding en sterwe en voorspraak van ons Heer Jezus ons aanspoor om elke dag naar uw troon van genade te gaan en hulp te kry in ons strijd teen die sonde. Heere, gee ons een diep besef van sonde, kennis van uw wil en een groter sensitiviteit vir waar ons dwaal en ongehoorzaam is. Neem die trots uit ons hart weg en gee ons altijd die bereidheid om ons sondes te belei en ook teenoor mekaar te erken als ons teen mekaar sondig. Ons bid dat u ons een sterk geloof gee in die zekerheid van die vergeving en die vrijheid wat het gee. Heere, gee dat ons die vrees van die Heer leer uit uw vergeving, dat ons uw heiligheid ernstig neem, ons totale afhankelijkheid van u besef, en dat ons niet speel met die zonde nie, maar ons inspan om die zonde te haat en uw wil te doen. Heere, open ons harte voor uw genade. Wakker ook die vuur in ons hart aan dat ons Christus verwacht, dat ons uitzien naar zijn dag en geduldig wacht, soos wachters op die more. Heere, ons bid voor ons samen als gemeente, ons bid voor al ons alleenlopers, gee hulle vreugde om te dien waar hulle kan, om alles uit uw hand te verwacht en te ontvang, om gelukkig te kan wees in die staat waarin hulle nou is, en ons bid ook dat u hulle verlangens op uw tijd zal vervul. Ons bid voor die gezinnen, zien hulle met geduld en liefde, energie en wijsheid, om die kinders in die vrees van die Heer groot te maken. Versterk ook ons huwelijken, dat het niet gedraineerd wordt door die zorg voor kinders niet, maar dat het een sterk verhouding mag wees, waar kinders liefde leer, veilig kan voel en u leer ken. Ons bid ook, Heere, wees met ons bejaardes, dat hulle hul oor gericht sal hou op Christus en alle vreugde en kracht van hom verwacht. Ons dank u voor die bejaardedag wat gister gehou is, dat dit een geleentheid was voor bejaardes om elkaar te ontmoet. Ons dank u voor die verjaarsdag in ons midden. Ons dank u voor zuster Marijke Kuivenhoven, wat haar verjaarsdag kon vier. Ons dank u voor die herstel wat ze die afgelopen jaar mocht ontvang, die krachten wat u elke dag gee. Zien haar met geloof, help haar om uit te zien naar uw komst en om elke dag dankbaar te leven. Ons dank u dat Roel zijn verjaarsdag kon vieren. Ons dank u ook voor die herstel wat hij hier jaar mocht ervaren. Dat hij dit in geloof mocht ontvangen en kon benaderen. Ons bid dat u hem ook verdere herstel geeft, rust in zijn hart en dat hij met nieuwe blijdschap in u mag leven. Heer, ons bid voor vervolgde christenen. Na die lezing wat ons gisteren gehoord het, denk ons natuurlijk vooral aan onze broers en zusters in Eritrea, wat geweldig zwaar krijgt onder die vervolging door die Koptische kerk. Mensen van wie die pa of gezinnen was, van wie die pa of die ma in die tronk gegooid is, en die hele gezin lijden onder. Mensen verloren hun bezit, hun werk, hun levensonderhoud, hun vrijheid en zelfs hun gezondheid. Kerken wordt verwoest, predikanten en ouderlingen vermoord. Heer, ons bid dat u hulle genade zal geven om te kan volhard. Gee dat die kerk wat hulle vervolg zal beseffen dat hulle godskinders verwerp en bedreig en dat hulle tot bekering zal komen. Ons bid ook dat u hierdie vervolging zal gebruiken als een geleentheid om die evangelie te verspreiden en die kracht van uw Heilige Geest te wijzen. Heer, ons bid ook dat u vrede zal geven in uw wereld. Daar is zoveel oorlogen en het lijkt net alsof dit toeneemt. Ons bid dat u nog mensen met u zal verzoenen, zodat hulle ook met elkaar verzoen kan worden en die oorlogen kan ophouden. Ons bid dat uw koninkrijk spoedig zal komen om aan die ellende van zonde, lijding en dood een einde te maken. Want ons weet dat mensen dit niet zelf kan recht krijgen. Ons het uw koninkrijk daarvoor nodig. En dan zal ons volmaakt gehoorzaam in eeuwige vreugde met u kan leven. Heer, ons zien uit naar die dag Wil u ons vir ons geloof gee, sodat ons trou sal wees tot die dag van Jesus se wederkoms en dat ons met verlange na hom uitsien. Ons bid dit in Christus se naam alleen. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan die Here aanbied. Eerste kollekte is vir die kerk, tweede vir teologische opleiding. Daarna sing ons die laaste twee verse van Psalm 130, vers 3 en 4. Dus die wachter wat uitkijkt naar die more en die hoop wat God vir ons gee. Psalm 130, vers 3 en 4 na die kollekte. Ons mag die seën van die Here ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
Thank you. Thank you.